Hartelijk welkom gemeente in deze kerkdienst waarin volgaat proponent J.J. Stekete uit Zwijndrecht. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte uit 1 Petrus 3. De kerkdiensten voor zondag 20 augustus. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan onze oud-predikant, dominee Aarde Lange uit Nieuw-Lekkerland. De avonddienst om 6:30 is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk, waarin zal voorgaan onze pastoraal medewerker, proponent J.A. de Kruijf. En tevens zal in deze dienst afscheid van hem genomen worden vanwege het beëindigen van zijn werkzaamheden in onze gemeente door vervulling van de predikantsvacature. Collecten. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is er een extra collecte die bestemd is voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is vanavond Psalm 103, vers 11. Loof, loof den Heer, gij zijne lege scharen, wie lustert is op zijn wenk te staren. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de lofzang van Maria, vers 4 en vers 5. Het thema van vanavond is gemeenteleven in drie punten. Het gemeenteleven in drie punten. En in verband daarmee zingen we ook de lofzang van Maria over de macht van de Heere, maar ook hoe hij staat tegenover mensen die macht uitoefenen en macht misbruiken. Lofzang van Maria, vers 4 en vers 5. Gemeente, ook vanavond willen we ons geloof belijden. Dat doen we als persoon, als gezin, als gemeente, samen met alle kerken over heel deze wereld, van alle tijden. Daarna zingen we van Psalm 119, vers 9. Gebed, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. uw woorden moog bewaren. Psalm 119, vers 9, nadat we ons geloof hebben beleden. We beleiden ons geloof vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, ook vanavond zijn we bij elkaar gekomen om het Bijbel te openen, om naar het woord van God te luisteren. Voordat we dat doen, willen we daar eerst een zegen over vragen. Laten we samen bidden. Heere God, Vader van onze Heere Jezus Christus, We willen u eerst danken. Danken dat we hier als gemeente bij elkaar mogen zijn. Dat er in dit land de gelegenheid is om als christenen bij elkaar te komen. Dat er de gelegenheid is om u samen de lof toe te zingen. Om samen te bidden. Om samen te vragen om uw genade, om uw aanwezigheid. De gelegenheid om onze gaven te geven. Heere, dank u dat alles in gereedheid was. Dat de koster de deuren van de kerk heeft geopend. En dat we hier nu zitten en staan. Dank u dat er een organiste is die ons begeleidt in het zingen. Heere, u komt alle dank toe. Het zit niet bij ons, het ligt niet aan ons, maar het is uw genade, uw goedheid. Dan zijn we ook bij elkaar gekomen om naar u te luisteren. Ja, vooral daarom, in de eerste plaats, uw stem te horen. Heren, iedere dag kunnen we in de Bijbel lezen. Iedere dag kunnen we ons richten op u. Maar vanavond, vandaag, op zondag, speciaal zijn we als gemeente samengekomen. Om te luisteren wat u tegen ons wilt zeggen. Heren, dan gebeurt dat iedere zondag, vaak ook twee keer. En dan beseffen we dat we het zomaar gewoon kunnen gaan vinden. Gewoon dat er de gelegenheid is om hier te zijn. Gewoon dat de Bijbel open gaat. Gewoon dat er een preek gehouden wordt, dat uw woord verkondigd wordt. Maar heren, help ons vanavond, zet er ons bij stil om te beseffen dat dat niet vanzelf spreekt. Dat we er geen recht op hebben. Dat u niet verplicht bent om tot ons te spreken. Want het kan zomaar gebeuren, heren, dat we hier zijn, hier zitten, uw woord horen, de uitleg horen en weer naar huis gaan. Dezelfde als wie we waren toen we de kerk inkwamen. Heren, kan zijn dat ik uw woord lees, voorlees, dat ik het uitleg, bij de mensen breng en dat het mijzelf koud laat. Dat het mij niets doet. Wilt u met ons zijn, Heren, en open ons hart. Niet alleen de oren op ons hoofd, maar ook onze geestelijke oren, de oren van ons hart. Dat er plek is voor uw woord. Dat er toegang gemaakt wordt, opening. Als het zaad in ons hart gestrooid wordt, dat niet zomaar is. Dat het zaad daar werkeloos ligt en weggehaald wordt door de duivel. Maar geef een wel een toebereide aarde in het hart van een ieder van ons. Ja, Heere, iedereen. Of we nou oud zijn of jong, groot of klein, rijk of arm, heel dicht bij uw leven of ver bij u vandaan, wilt u ieder uw Heilige Geest geven, dat die in ons hart werkt. Dat we daardoor dat woord kunnen vasthouden, dat dat woord bij ons blijft, met ons meegaat, straks als we weer naar huis gaan. En dat we ons niet morgen of overmorgen moeten afvragen, waar ging het ook alweer over? Wat heeft de Heere tot mij gezegd deze week? Wat heeft Hij mij voor opdracht gegeven? Waar heeft Hij mij op gewezen? Dingen in mijn leven die misschien niet goed zijn. Heren, wees ons genadig en help ons bij het luisteren en bij het spreken. Heere, doe dat uit genade, als een geschenk, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit 1 Petrus 3, zoals u gezegd is, en daarvan de eerste 12 versen. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 12. Een wat moeilijker gedeelte, om zo te zeggen, omdat dat ons tegenwoordig in de verhoudingen zoals die nu zijn, in de maatschappij, in de gezinnen, niet zo makkelijk aanspreekt en zelfs weerstand kan wekken. Laten we eerst maar lezen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, opdat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En tenslotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover het woord van onze God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God niet alleen hoort, maar ook bewaart in je hart. Amen. Gemeente, er zal nu collecte worden gehouden. Van harte bij u aanbevolen. En we gaan zingen van Psalm 34, vers 6, 7 en 8. Psalm 34, vers 6, 7 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gemeenteleven in drie punten. Ja, ik weet niet wat u gedacht heeft toen we dit gedeelte lazen. Over verhouding vrouw-man en man-vrouw. En hoe je met elkaar omgaat vanaf vers 8. Petrus, die schrijft aan mensen van zijn tijd. En toen waren de verhoudingen tussen man en vrouw toch wel anders dan nu. Want alleen maar als ik de vraag stel, wie beschouwt als echtgenoot, als man, zijn vrouw van mindere waarde dan hemzelf? Niemand toch? Hoop ik. Maar in die tijd was dat anders. Werd op een vrouw neergekeken. Als van mindere waarde. En dan is het moeilijk, dat heb ik ervaren bij voorbereiding van deze preek, om dat te vertalen naar nu. Ik bedoel, wilt u als man, wilt u als vrouw uw echtgenoot aanspreken als Heer? Zoals we van Sarah gelezen hebben en wat Petrus ook aanhaalt. Ik denk dat niemand dat doet. Heer tegen je man zeggen. Dat ligt toch wel wat anders tegenwoordig. Maar goed, waar gaat het Petrus om? Laten we daar eens naar kijken. Als je het gedeelte hiervoor leest, 1 Petrus 2, als je dat thuis doet vanavond of misschien morgen, na het eten of gewoon persoonlijk, dan zie je dat er bij Petrus één ding bovenaan staat. Als hij het heeft om de omgang met heidenen, als hij het heeft tegen de huisslaven, de slaven die in het gezin meedraaien, dan gaat het eigenlijk bij hem om één ding. Om mensen te winnen voor het geloof. Om mensen te trekken naar de Heere God toe. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, als mens kan ik dat niet, maar ons gedrag is wel belangrijk. Daar legt hij de nadruk op. Hoe ga je om met de mensen om je heen? Mensen buiten de kerk, mensen binnen de kerk. En vanavond zijn er eigenlijk drie onderwerpen. Het eerste is vers 1 tot en met vers 6. Hij spreekt direct de vrouwen aan in de gemeente. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dan dat je als je geen vrouw bent, dat je dan nu rustig onderuit gaat zitten en denkt van nou, nu hoef ik niet te luisteren. Nee, ik zou het onderwerp iets uit willen breiden. Ik zei al, vrouwen in die tijd werden geacht onder de man te staan, echt van mindere waarde te zijn. Dat kun je ook zien als de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw aan de put aan het spreken is. Discipelen verwonderen zich daarover dat hij dat doet. Dat is niet gebruikelijk in die tijd. Ik zou het zo willen vertalen naar nu. Hoe ga je om? Ja, natuurlijk ook als vrouw met je man, maar ook als iemand met een ander die boven je staat. Die gezag over je heeft. Die het voor het zeggen heeft over je leven. Nou, dan is natuurlijk de toepassing heel ruim. Dat kan zijn als kind, met je ouders, die staan boven je. Die hebben gezag over je. Je kunt het ook hebben als werknemer met leidinggevende, met de baas op het werk. Hoe ga je daarmee om? Of Op school, in de les, hoe ga je als leerling om met de docent? En het is natuurlijk heel makkelijk als die boven je staat heel aardig en vriendelijk is, begrijpend, heel verstandig met je omgaat. Maar hoe doe je dat dan als het wat moeilijker ligt? Als die baas van je eigenlijk heel lastig is voor je. Of als die docent misschien niet zo goed les kan geven en het loopt niet tijdens de les. Of als je niet zo goed kan opschieten met je ouders. Dat kan ook, dat gebeurt ook. Om wat voor oorzaak dan ook. Maar het gebeurt gewoon. Laten we maar eerlijk zijn. Hoe ga je dan met die ander om? Dus mijn eerste punt is, hoe ga je om met iemand die boven je staat? Straks komt het andersom. Iemand die onder je staat. En dan doet Petrus een oproep. Hij roept op om onderdanig te zijn. En dan hier direct spreekt hij tegen vrouwen ten opzichte van hun man. Wees onderdanig. Nou, dat is natuurlijk niet zo makkelijk begrip in deze tijd. We zijn allemaal gelijk. En in zekere zin is dat waar. Allemaal schepselen van de Heere God. Maar er is wel verschil. Onderdanig zijn. Wat bedoelt Petrus daar nou mee? Bedoelt hij daarmee dat je bang moet zijn van die ander? Bedoelt hij daarmee dat je altijd maar doen wat die ander zegt? Dat je als het ware in een hoekje kruipt en met angst en beven afwacht wat die ander gaat zeggen, wat die ander gaat doen? Nou nee, dat is nou niet de bedoeling. Onderdanig kun je denken aan respect voor iemand hebben. Het vijfde gebod, eer je vader en je moeder. Je moet niet bang zijn van je vader en moeder, maar respect voor hebben, ontzag. En het moet ook niet zo zijn dat die verhouding met je vader en moeder zo is, dat je ze liever ontwijkt. Liever niet spreekt. Als je thuis komt, gauw naar je kamer gaat en je eigen ding gaat doen. Nee, er moet wel een goede verhouding zijn. En dan zegt hij in vers 5 en 6, want dan gaat hij zo een beetje door wat dat nou concreet betekent. En een van die dingen is dat hij een voorbeeld gaat geven. Voorbeeld hoe je als vrouw kan gedragen, moet gedragen ten opzichte van je man, maar ook die andere relaties die ik net noemde, met de docent, met je ouders, met je baas. Nou, concreet dan, zegt hij in vers 4 en 5, je kunt je als vrouw mooi kleden. Je mooi tooien met kleding, met sieraden, zodat je, zeg maar, indruk maakt op je man. Dat je aantrekkelijk bent voor je man. Zegt hij nou hier dat je dat niet mag doen, dat je dat niet moet doen? Nou, dat niet direct. Maar wat is het belangrijkste, wil hij zeggen? Je sieraad noemt hij het in vers 3 en 4. Je sieraad, het belangrijkste in die verhouding met je man moet niet zijn hoe je kleedt, hoe je bent aan de buitenkant, maar hoe je van binnen bent. En dat is wel iets om over na te denken. Als ik nou vertaal naar de verhouding met je ouders, Of als u geen ouders meer hebt, maar hoe het vroeger was thuis. Is het dan zo dat je het moet proberen je ouders naar de zin te maken? Ja, natuurlijk, dat is niet verkeerd. Maar het gaat erom, hoe ben je van binnen? Hoe kijk je tegen je ouders aan? Petrus spreekt hier over een zachtmoedige en stille geest. Ben je opstandig van binnen naar je ouders toe, naar je baas toe, naar de leraar toe? Misschien gedraag je je wel netjes, maar je hebt helemaal niks met je ouders. Je hebt helemaal niks met je leraar. Je hebt helemaal niks met je docent, de meester en de juffrouw. Nee, zegt Petrus, het gaat dan niet in de eerste plaats om de uiterlijke dingen. Natuurlijk, hij wil niet dat je er slonzig bij loopt, onverschillig. Maar het gaat om de binnenkant. Dat vraagt hij. En dan geeft hij als voorbeeld in vers 6, Sara ten opzichte van Abraham. Die gehoorzaamde hem, luisterde naar hem, noemde hem zelfs Heer. Dat kun je lezen in Genesis 18. Moet de geschiedenis nog maar eens lezen. Van die mensen die bij Abraham op bezoek komen en dan verteld wordt dat Sara een kind zal krijgen. Dat ze in zichzelf moet lachen. En dan als het ware tegen Abraham praat van binnen en hem Heer noemt. Een relatie van respect, van ontzag. Dat zegt Petrus hier, dat vraagt de Heere van ons. En dat is niet altijd makkelijk. Dat gaat zeker niet altijd vanzelf. Als die ander een moeilijk karakter heeft, of het karakter van jou niet bij die karakter van die ander past, dan kan dat veel moeite, veel verdriet kosten. Maar toch vraagt Petrus het. En dan kun je afvragen, waarom doet hij dat nou? Waarom zegt hij dat nou? Nou, dat kun je lezen in vers 1, dat tweede gedeelte. Vrouwen, wees je mannen onderdanig, opdat ook als sommigen van die mannen dus aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Petrus zegt tegen die vrouw, als die man ongelovig is, ga dan toch met respect, ga dan goed met hem om, omdat hij misschien door je gedrag, door je omgang met hem, de manier waarop je dat doet, toch kan gaan geloven, getrokken wordt. Dat hij als het ware jaloers wordt. Dat is het doel wat Petrus hier voor ogen houdt. En dan kun je dat natuurlijk heel breed uitbreiden, die voorbeelden die Petrus hier noemt met dat sieraad. Maar hij gaat om heel je instelling ten opzichte van die ander. Misschien heb je een vader en moeder die niet gelovig zijn. Misschien heb je een baas die niet naar de kerk gaat. Of een docent die ongelovig is. Probeer dan door je gedrag die ander als het ware te interesseren, te trekken naar de Bijbel. Voor het christelijk geloof aandacht vragen. Niet door woorden, maar door je doen en laten. Misschien denk je nou aan een leraar, aan een docent op school, waar je niet goed mee op kan schieten. Hoe zou je nou die kunnen trekken? Ja, dat geldt ook als je jong bent. Je gedrag, je doen en laten met die ander is heel belangrijk. Want stel nou, die docent weet dat je naar de kerk gaat, dat je gelovig bent en je bent heel vervelend in de klas. Dan moet hij daar wel niet van denken. Denk je dan echt dat hij geïnteresseerd wordt voor het geloof, voor de kerk, voor de Bijbel? Nee toch? Kun je niet verwachten. Maar als jij dan voortdurend dwars ligt en niet luistert naar hem of haar. Nee, zegt Petrus, een zachtmoedige en stille geest. Die zijn kostbaar voor God. Dat is belangrijk bij God. En ook als u soms onrecht wordt aangedaan, draag dat. Onderga dat. Want het gaat niet om jezelf, maar het gaat om het woord van God. Dat mensen getrokken worden. Mensen getrokken worden naar de Heere God toe. Door jou, door uw gedrag. Ook op het werk. Dat was het eerste punt. Mensen trekken die boven je staan. Maar dan kun je het ook omdraaien. Dat doet Petrus in vers 7. Als hij de mannen aanspreekt. En dan zegt hij niet hetzelfde als tegen de vrouwen. Dat is u misschien opgevallen. Dat mannen vrouwen moeten proberen te trekken. Moeten interesseren voor het geloof. Nou, dat heeft te maken met de situatie in die tijd. Het gebeurde vaak dat een vrouw overging naar het christendom, gelovig werd en dat de man niet meeging. Maar als een man gelovig werd, dan sprak het haast vanzelf, vanwege de gezagsverhoudingen, dat die vrouw meeging, overging naar het christelijk geloof. Dus hier is het eigenlijk de situatie zo. Die man is gelovig, die wordt aangesproken door Petrus. En er wordt vanuitgaan dat die vrouw ook gelovig is. Maar het is wel zo in die tijd, de man gezag heeft over de vrouw. Boven de vrouw staat. Nou, dat kunnen wij nu dus ook weer vertalen naar, nou ja, goed. Als ouder naar je kind, als baas naar je personeel, als docent naar je leerling. Hoe ga je daarmee om? Je hebt macht over die ander. Bepaalde dingen kun je opleggen. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Die ander staat onder je. Zegt Petrus, mannen, woon met begrip met haar samen, met je vrouw dus. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Zal ik het zo zeggen? Maak geen misbruik van het gezag wat je hebt over die ander. Woon met begrip met haar samen. Begrip van ouders voor kinderen. Begrip van een werkgever voor zijn personeel. Begrip van een docent met zijn leerlingen. Petrus vraagt om je in te leven in die ander. Je in te interesseren voor die ander. Echt belangstelling hebben. Als ik dat zo zeg, zijn er mensen voor jou, voor u, waarvan je weet, die heeft echt belangstelling voor me. Die is echt in me geïnteresseerd. Hoeveel mensen zouden dat zijn? Heb je daar alle vingers van één hand voor nodig om ze op te tellen? Mensen die echt om je geven. Maar nou draai ik het om. Hoeveel mensen zijn er waar jij, waar u echt om geeft? Heb je daar twee handen voor nodig om ze op te tellen? Eén hand, of misschien niet eens? Kijk, als je gezag hebt over iemand, en dat kan net zo goed je kleinere broertje of zusje zijn, heb je ook iets over te vertellen. Alleen omdat je ouder bent, groter. Hoe ga je daarmee om? Besef je dat die ander kleiner is, dat die ander minder te zeggen heeft, en daarom ben je er, om zo te zeggen, voorzichtig mee. Gevoelig voor van wat ik zeg, wat ik doe. Hoe komt dat over? Hoe komt dat aan? Wat doet dat met die ander? Denk aan het gebod van de Heer Jezus. Heb je naaste lief als jezelf. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat je echt van die ander houdt, om die ander geeft. En wat betekent dat dan weer? Want dan moeten we nog een stapje verder. Dan kun je zeggen, je naaste liefhebben als jezelf en stoppen. Maar wat houdt dat nou in eigenlijk? Je naaste liefhebben als jezelf. In dit geval die ander die onder je staat, liefhebben. Want die ander is ook je naaste die onder je staat. Als je dat nou zou moeten uitleggen aan iemand, wat is nou liefhebben? Is dat een gevoel van binnen in je hart of in je buik? Dat je verliefd bent? Nou nee, dat is niet de bedoeling. Heeft er wel mee te maken, maar dat is niet de kern. Maar heb je wat met die ander, om het zo te zeggen? Heb je een band met die ander? Vind je die ander belangrijk? Vind je je kind? Vind je je leerling? Vind je je personeel belangrijk? Heb je daar een band mee? Interesseer je ervoor hoe het met ze gaat? Dat is één ding bij dat liefhebben. Bij dat omgaan met die ander. Maar er is nog iets. Vroeger had ik een docent. Dat was trouwens een hele goede docent. Maar die was zo streng. Zo streng dat je nauwelijks opzij durfde te kijken. Zo zat je in de bank. Nou, ik weet niet of dat tegenwoordig nog voorkomt. En je, angst. Dat hoort er niet bij als die ander je lief heeft. Angst voel je op je gemak. Voel je veiligheid. Geborgenheid. Als vader, moeder, als docent, als werkgever. Maar laten we ook meer naar onszelf kijken. Als kerkenraad, als predikant. Voelt die ander zich geborgen? Voelt die ander zich veilig bij je? Dat vraagt Petrus, dat vraagt God van ons. Om zo met die ander om te gaan. Want die ander staat onder je. En hoe makkelijk kun je die verhouding, die positie van jezelf misbruiken. Voor jezelf. Om er zelf beter van te worden. Om het zelf makkelijk te hebben. Om zelf je zin te krijgen. Doe dat niet. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Ook respect voor je mindere. Ook in de gemeente. Hoe je met elkaar omgaat. En waarom dan? Waarom zou je dat nou doen? Nou, dat zegt Petrus ook aan het eind van vers 7. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als je niet goed op de goede manier met die ander omgaat, waar je gezag over hebt, dan worden je gebeden verhinderd. Nou, zegt u, zeg jij, nooit iets van gemerkt. Ja, maar bid u dan wel? Bid je dan wel echt? Als je niet goed omgaat met je kleinere broertje of zusje, als je niet goed omgaat met je kind, en dat raakt je niet, dat doet je niks. Je bidt net als anders en dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Want denk nou, bidden is spreken met de Heere God. En die staat weer boven jou. Jij staat boven die ander, maar God staat boven jou. Wat denk je? Hoe moet de Heere God daar niet van denken? Als je zo met die ander omgaat. Luistert hij echt niet naar je gebed. Ook al merk je dat misschien niet. Maar Petrus zegt, dan wordt je gebed verhinderd. God hoort je niet. Luistert niet naar je. Dus eerst hadden we, als je een lagere positie bekleedt, je staat onder iemand. Dan hadden we nu over die mannen, je staat boven iemand. Maar dan kan het natuurlijk ook zijn dat je als het ware gelijkwaardig bent. In positie, in verhouding, medeleerling, medepersoneel, noem maar op. En daar heeft Peter het over in vers 8 tot en met 12. Hoe ga je nou als gemeenteleden met elkaar om? Als medecategezanten, hoe ga je met elkaar om? Dan zegt hij, wees allen eensgezind. Vol medeleven. Heb de broeders en natuurlijk ook de zusters lief. Wees barmhartig en vriendelijk. En een 10. Je moet je tong weerhouden van het kwaad, je lippen van het spreken van bedrog. Afkeren van het kwaad, het goede doen. Vrede zoeken en die najagen. Dat is de oproep die Petrus hier doet. Nou, dat zijn een heleboel dingen. En de meeste, denk ik, begrijpen wel wat hier staat. Toch? Je tong weerhouden van het kwaad. Roddelen over een ander. Hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Wat Petrus hier bedoelt. En ja, vrede zoeken en die najagen. Die ander waar je niet mee op kan schieten. In de gemeente, laat het maar een beetje kleine kring houden. Hoe ga je daar mee om? Ben je daar onbewogen onder dat het niet klikt? Laat het je onverschillig? Die medeleerling in de klas? Nou ja, goed, die hoort er eigenlijk niet bij. Die staat een beetje aan de kant. Hoe ga je daarmee om? Nou, wat Petrus hier zegt, dat is toch wel duidelijk, dacht ik. Hoe praat je daarover? Hoe denk je daarover? Het heeft ook met de Heere God te maken, wil Peter zeggen. Kijk maar in vers 12. Als je dat nou niet doet, als je dat nou niet interesseert, dan zegt Petrus, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Voor mensen die dat wel willen, die naar wel maar willen luisteren. Zijn oren zijn gericht op hun gebed. Kijk, daar komt het weer terug. Hebben we net ook gehoord. De Heere kijkt op een positieve manier naar jou. Hij luistert op een positieve manier naar jou. Als je deze aansporingen, deze vermaningen wilt volgen. Als je daar waarde aan hecht. Als je dat belangrijk vindt. En als je dat niet doet, dan is het aangezicht van de Heere tegen je. God tegen je. En als iemand tegen je is, dat kun je aan zijn of haar gezicht al gauw zien. Als je daar een beetje op let, als je daar tenminste van binnen geestelijk de ruimte voor hebt om daarop te letten, als iemand tegen je is, je kunt al gauw aan iemands gezicht zien hoe hij of zij over je denkt. Nou, dat is natuurlijk hier niet letterlijk bedoeld, het aangezicht van de Heer, maar u begrijpt wat de bedoeling is. Hoe de Heere tegen jou aankijkt, heeft hiermee te maken hoe je met die ander omgaat. En waarom zegt Petrus dit nu? Waarom spoort hij ons aan? Nou, dat zegt hij bijvoorbeeld aan het eind van vers 9. Opdat u zegen zult beërven. Zegen van God. Maar ook zegen mag je aan denken van je naaste. Dat die het, als die verhouding goed is, je het goede toewenst. En dat je het goede van God ook krijgt. Daar gaat het om. Of aan het begin van vers 10. Als je het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien. Daar gaat het om. Dus als je wil dat het je goed gaat. Dan denkt u misschien, nou gaat het dan toch om mezelf? Moet het mij goed gaan? Ja, maar nee. Als de verhouding met die ander slecht is. Helemaal verknald, verknoeid. Dan heb je het zelf ook niet best. Want je draagt dat mee. Het blijft ergens in je achterhoofd rondspoken. Of in je hart. Als de verhouding met die ander niet goed is, dan draag je dat zelf ook mee. Daar kun je niet aan ontkomen. Misschien niet bewust. Misschien ben je flink. Zeg je, nou, dat doet mij niks hoor, dat die ander, dat het niet goed is met die ander. Maar onbewust draag je dat mee. En dat wil God niet. God heeft je niet geschapen opdat je het slecht zou hebben. God heeft je niet geschapen omdat je oneenigheid zou hebben met die ander. Maar geschapen omdat je het goed zou hebben. Dat zijn heel wat dingen die nou voorbij gekomen zijn. En misschien heb je al lang de moed laten zakken. En denk je, nou dat gaat mij niet lukken. Dat krijg ik niet voor mekaar. Maar als u thuis dat gedeelte hiervoor nog eens leest, dan geeft Petrus het voorbeeld van de Heer Jezus. Een voorbeeld tot navolging. Als hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als hem wat aangedaan werd, dreigde hij niet om het te vergelden. Petrus zegt daar, denk nou aan de Heer Jezus. Wat hij gedragen heeft. En hoe hij het droeg. Hoe hij met de mensen omging. Doe dat ook zo. En dat is misschien een voorbeeld wat je niet kunt nadoen helemaal. Onbereikbaar ideaal, maar wil je het? Dat is eigenlijk de vraag. Zou je het willen? Voel je diep in je hart, ja, zoals de Heer Jezus dat deed. Zo zou ik het ook moeten doen. Zo wil ik het eigenlijk ook. Want dan is het goed. Dan is het in ieder geval goed tussen God en jou. Maar Petrus zegt nog iets anders in dat gedeelte hiervoor. En dat wil ik toch aanhalen, anders blijft dit een beetje in de lucht hangen. Hij zegt ook, denk er ook aan dat de Heer Jezus voor de zonden van mensen gestorven is. En hij zegt tegen die mensen, onze zonden. Hij gaat ervan uit dat die mensen waaraan hij schrijft gelovigen zijn. Dat die mensen met God leven. Dat die mensen voor God leven. Hij zegt, de Heer Jezus heeft voor onze zonden geleden. Als je het moeilijk vindt om goed met die ander om te gaan die het je lastig maakt, bedenk dan hoe lastig wij het, de Heer Jezus, maken met ons gedrag. Met het kwaad wat wij doen. Met het kwaad wat in ons is. Of het woord van Petrus, met de zonde die wij doen. Met de zonde die in ons is. Zou je dan echt willen dat de Heer Jezus je op je gedrag gaat afrekenen? Al dat verkeerde wat je gedacht en gedaan hebt, doe het dan ook niet met die ander. Maar probeer het in ieder geval. Zie je de waarde van in om goed met die ander om te gaan. Hoe doe je dat nou concreet? Want het is dan misschien, ik hoop dat je het hebt kunnen volgen, dit verhaal, wat Petrus hier zegt met de uitleg. Maar hoe doe je dat nou concreet? Straks, als je die ander weer tegenkomt, of morgen, of volgende maand, hoe ga je daar nou mee om? Nou, één ding. Het eerste wat ik wil noemen, dat je het van God mag en moet verwachten. Probeer het niet alleen te doen. Haal de kracht niet uit jezelf. Dat is tegenwoordig heel populair. Kracht uit jezelf halen, het goede in jezelf zoeken. Maar haal het bij de Heere God. Als die ander tegenkomt, Heere God, hoe ga ik hiermee om? Of als je thuis bent en eraan denkt, Heere God, help mij. Geef mij wijsheid. Geef mij de woorden in de mond wat ik tegen die ander kan zeggen. Tegen die ander moet zeggen. Dat is het eerste, het belangrijkste, denk ik. Hulp van God vragen, verwachten. Het tweede, wat ik wil noemen, is, hoe kijk je naar die ander? Heb ik eigenlijk al eerder gezegd. Zie die ander als een schepsel van God. Niet meer dan jou, niet minder dan jou. Maar gelijkwaardig. Hij is niet hetzelfde, zij is niet hetzelfde, maar wel van dezelfde waarde. In ieder geval in de ogen van God. Dat kan helpen om goed naar die ander te doen. Want je wil ook graag dat ze goed naar jou doen. Met een woord van de Heer Jezus te zeggen. Wat je wilt dat de anderen jou doen, doe dat ook naar die ander toe. Uit de bergrede. Als je daar diep over nadenkt, dan zit daar veel in. Een ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Wil jij, wilt u, als die ander je lastig vindt, dat die ander je aan de kant zet. Niet met je te maken wil hebben. Je slecht wegzet. Over je roddelt. Nee, dat wilt u toch niet. Doe het ook zo met die ander. Want hij of zij is een schepsel van God. En het derde, wat ik wil noemen is, geef het niet op. Als dat de eerste keer niet goed gaat, en de tweede keer niet, hou vol. Geef het niet op. Want God geeft het ook met u en met jou en met mij. God geeft het niet op. En ook al lijkt het soms je krachten te boven te gaan om toch goed voor die ander te zijn, hou vol. Want God doet dat ook met ons. Tot slot wil ik een woord noemen van de Heer Jezus. Want we hebben veel gehoord wat je zou moeten doen, wat je zou kunnen doen. En dan zegt de Heer Jezus, als je dat nou allemaal hoort, hè, en je begrijpt het, daar gaan we vanuit. En je doet het ook, en je wilt het ook doen, dan ben je als iemand die zijn huis op een rots bouwt. Daar zit fundament onder. Dat huis staat stevig. Als het hard waait, als het stormt, als de regen valt, als het water aankomt, blijft dat huis staan. Als je mijn woorden hoort en ze doet. Maar als je mijn woorden hoort en ze niet doet, dan ben je niet wijs, maar dan ben je dwaas. Dan bouw je je huis op los zand. Zit geen stevigheid onder. Als het hard gaat waaien, als het hard gaat regenen, het water komt eraan, wordt je huis ondergraven. En het valt om, het stort in. Je levenshuis blijft niets van over. Als je wel hoort naar de woorden van de Heer Jezus, maar ze niet doet. Als je ze naast je neerlegt. Wees dan wijs. Wees dan wijs en niet dwaas. Zegt Petrus, zegt de Heere tegen ons. Amen. We gaan zingen Psalm 133, alle drie de versen. En om het zingen zult u wel begrijpen wat dat met de preek te maken heeft. Psalm 133, alle drie de versen. Gemeente, laten wij de Heer danken voor zijn woord, maar ook voor en met elkaar bidden. Heren, dank u wel dat uw woord mocht opengaan. Help ons om het vast te houden. Geef dat dat woord met ons meegaat de week in, de rest van ons leven. We bidden ook voor elkaar als gemeenteleden. Gehoord hoe we met elkaar om moeten, mogen, kunnen gaan. Wat goed voor ons is in de omgang met elkaar. Heer, en als onderdeel daarvan bidden we ook voor elkaar. Zoals we hier bij elkaar zijn, uw woord gehoord hebben, gesproken hebben. Heere, wees u met die ander. Met die ander die het moeilijk heeft. Met die ander die zich afgewezen voelt. Met die ander die zijn of haar plaats niet kan vinden. En Heere, geef ons een bewogen hart, dat we oog en oor hebben voor de mensen in de gemeente. We denken ook speciaal aan de mensen die alleen zijn. Mensen die zich alleen voelen, afgewezen door anderen, niet gewaardeerd. Heer, en u heeft ons toch als leden van uw gemeente aan elkaar gegeven. Dan kan het niet zo zijn dat iemand zich afgewezen voelt, alleen. Heere, maak ons daar attent op, gevoelig voor, dat we dat ook echt in de gaten hebben. En als we ons alleen voelen, dat we toch contact zoeken met andere mensen. Want we zijn er voor elkaar. Dat is de opdracht. Onze naasten liefhebben als onszelf. We bidden nu voor mensen die ziek zijn. Mensen die ernstig ziek zijn. Mensen die geen uitzicht hebben, volgens de dokter, op beterschap. Heere, u bent de hemelse dokter, de hemelse medicijnmeester. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Wilt u zich over de zieken ontfermen? Heer, als we zelf ziek zijn, wilt u zich over ons ontfermen? Dat we onze hulp, dat onze steun, onze kracht bij u zoeken. Iedere keer weer. Ook al is dat soms nog zo moeilijk. Ook al voelen we ons verlaten, ook soms verlaten door u. Maar houdt u ons dan maar vast, onzichtbaar. We bidden u voor de kerkenraad die leiding geeft aan de gemeente, daar toch boven staat in zekere zin, gezag heeft. En gezag, ontzag, waard is respect, eerbied. Heere, geef in die omgang tussen gemeente en kerkenraad dat het goed mag zijn. Zoals u ons vanavond verteld heeft. We bidden u ook voor de predikant die hier staat. Heere, ook hij heeft van u gezag gekregen over de gemeente. Wilt u geven dat van weerskanten op een goede manier ingevuld wordt. En dat niet alleen maar voor onszelf. Ja, ook dat de gemeente daarvan groeit. Om zo te zeggen, daarvan beter wordt. Maar, Ook wat dat naar buiten toe zegt, naar de mensen om ons heen, de mensen van buiten de kerk. Dat dat licht mag verspreiden, het licht van het evangelie. En dan niet door woorden, maar door daden. We denken ook aan de overheid, hier, in deze plek, maar ook over ons land. Die overheid heeft gezag gekregen. Ook voor die verhouding bidden wij u, dat dat op een goede manier ingevuld mag worden. Wij, ontzag, respect, ook voor de regels die er zijn, de wetten. En de overheid, liefde, hoe raar dat misschien ook klinkt, maar ook liefde voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Wilt u met ons koninklijk huis zijn? Ook daar werken met uw geest, met uw liefde, met uw genade. We bidden u voor uw volk Israël. Volk wat tot ons verdriet u, Heer Jezus, afwijst. Niet erkent als de Christus, als de Messias. Niet erkent als de gezonde van God. Heere, wilt u het licht van uw woord bij hen laten doorbreken? Dat ze het ook echt zien met hun hart. Ja, deze is de Zoon van God. Gezonden voor ons behoud. Heere, gaat u met ons mee zo naar huis. U kent ons. U kent ons van binnen. U kent ons van buiten. Help ons. Geef ons de genade om te leven naar uw woord. En doe dat. Om Jezus wil, alleen. Amen. Gemeente, we zingen ten slot van Psalm 19, het vijfde vers. Psalm 19, vers 5. Laten we de Heer om zijn zegen vragen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.